Laten wij samen bidden. Barmhartige Vader, tot u komen wij in de naam van de Heer Jezus. En we zeggen u dank dat wij in hem volle vrijmoedigheid hebben om tot u te komen. De allerhoogste, de allergrootste majesteit van hemel en aarde. De enige ware soeverein. Ja, Heere, wij belijden dat u in 6 dagen de hemel en de aarde hebt geschapen. En u beoordeelde alles als tof, als zeer goed. We zeggen u dank dat u God bent en dat u op de troon zit. En dat u in alle dingen werkt naar de raad van uw wil tot realisatie van uw volmaakte doel met ons persoonlijk en met deze wereld. We zeggen u dank, Heer, dat u niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder en instandhouder bent van uw schepping. We zeggen u dank dat we bij elkaar mogen zijn in alle vrijheid. We hebben ons vergaderd, Heer, rondom uw woord, omdat er in ons hart een verlangen is, een honger en een dorst naar u, o God. Wij bidden u dat u ons tegemoet wil komen deze avond, door uw woord, door uw geest. Dat u een genadewerk wil doen in ons midden. In de verheerlijking van uw eigen naam, in de redding van geestelijke doden en in de levensheiliging van al diegenen die zich uit genade en door het geloof een kind mogen weten van u. Wij bidden u zo om het krachtige werk, het verlichtende werk van uw Heilige Geest. Geef veel licht over uw woord, Heere. En opent u de ogen van ons hart, de oren van ons hart, opdat we uw stem zullen horen. En onder beslag mogen komen van uw heerlijke persoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zomaar rijkelijk in ons midden door de rijen gaan en ons alle de ontmoeting geven met de levende Christus. Wij belijden ook onze zonden, Heere. Ja, we zeggen u dank dat we mogen leven als uw kinderen uit de vrijspraak van al onze zonden. En we zeggen u dank dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. En toch, Heere, zijn er weer zonden in ons leven binnengeslopen. En het is belangrijk voor ons leven met u dat we die zonden belijden. U kent ons hart en ons leven. U kent ons huwelijk. U weet hoe we ons als mannen gedragen hebben ten opzichte van onze vrouwen. Hoe we als vrouwen geweest zijn ten opzichte van onze man. Hoe we als uw kinderen gehandeld hebben ten opzichte van onze medemens. Heer, u weet ervan. U weet waar we ons mee hebben ingelaten. Waar we onze ogen en oren aan hebben gegeven. Wij belijden u alles wat niet was naar uw wil. Alle zonde, alle overtreding en ongerechtigheid. We belijden het, Heer. We hebben er verdriet van dat het gebeurd is. Maar we zeggen u ook dank dat u genadig en barmhartig bent. Dat u een langmoedig God bent, vol ontferming. En u geeft ons de zekerheid in uw woord dat indien wij onze zonden belijden, u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank u wel voor die wonderbaarlijke vrijspraak, die reiniging. Ook van onze dagelijkse zonde. Geef dat we zo schoongewassen de ontmoeting mogen hebben met uzelf. We vragen het u uit genade. En in Jezus' naam. Amen. We gaan nog eens zingen uit opwekking 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen.
Thank you.
gaan met elkaar lezen uit Filippenzen, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 19. Vers 19 tot en met vers 26 van de Filippenzen brief. Wij lezen in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbare werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de schriftlezing deze avond. Dan zeggen we in de kerk tegen elkaar zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente, we gaan nog met elkaar zingen in voorbereiding. In voorbereiding op de woordverkondiging uit Glorieklokken 49. Spreek tot mijn hart, Heer Jezus. Ik zoek steeds reeds lang, o Heer. Niets kan mij vrede schenken. Zonder smart drukt mij neer. We lezen of we zingen met elkaar uit Glorieklokken 49. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De apostel Paulus schrijft vanuit gevangenschap in Rome aan de christelijke gemeente in Filippi in Griekenland. Waarschijnlijk dat hij deze brief eind 61, begin 62 geschreven heeft. De geadresseerde is de eerste christelijke gemeente in Europa. En de apostel is een gevangene om Jezus wil, dat wil zeggen, het is omwille van de naam van de Heer Jezus Christus en het christelijk getuigenis dat hij gevangen zit. Maar die gevangenschap belet de apostel er niet van om gebruik te maken van de vrijheid die hij nog wel had. En een van die vrijheden was het schrijven van brieven. Uit een van deze gevangenisbrieven hebben wij zojuist een indrukwekkende passage gelezen. Paulus heeft zich in deze brief aan de Filippenzen ten doel gesteld om de gelovigen te bemoedigen en aan te moedigen in onverschrokken navolging van de Heere Jezus Christus. En dat door de kracht van de inwonende Heilige Geest. Het sleutelwoord in deze brief is vreugde en de sleuteltekst is: verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. In leven, lijden en sterven mogen en kunnen ware christenen zich verblijden. En in deze brief gaat de apostel uitleggen waarom kinderen van God zich onder alle omstandigheden kunnen verblijden. Nu in Filippenzen 1 vers 21 lezen wij in enkele woorden de samenvatting, de essentie van het leven van de apostel Paulus. Dat wat voor hem het allerbelangrijkste was, waar zijn leven om draaide. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Leven, sterven, of leven, Christus, sterven, winst. Wanneer wij Paulus deze avond op de man of zouden vragen, stel u voor dat hij hier ergens vooraan zou zitten. Natuurlijk zou hij ergens een ereplaatsje hebben en we zouden zeggen, apostel, zeg ons, wat is voor u nou de essentie van het leven? En dan zou de oude apostel opstaan en zich naar de gemeente toekeren en dan zou hij zeggen, het leven is voor mij Christus. Sterven, winst. Het leven is Christus, het sterven is winst. Paulus leefde een christocentrisch leven. Hij had een christocentrische bediening en hij had een christocentrische prediking. Zijn leven en bediening draaide om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Alles wat hij deed, deed hij voor Christus. In alles vertrouwde hij op Christus. Hij hield van Christus, was een liefhebber van Christus. Hij gehoorzaamde Christus, volgde Christus. Hij gehoorzaamde Christus, verkondigde Christus. Zijn hoop was Christus. Het leven is voor mij Christus. Christus is mijn leven. Mijn leven is Christus. De Heer Jezus Christus was de oorsprong, de zingeving en het doel van zijn leven. De Heer Jezus Christus was zijn hartklop en zijn ademtocht. De Heer Jezus Christus was het licht in zijn ogen en de blijdschap van zijn hart. De Heer Jezus Christus was de kracht van zijn leven en de kracht van zijn bediening. Het leven is voor mij Christus. De Heere Jezus Christus is mijn leven. Wanneer je vertrouwd bent met het Nieuwe Testament, dan weet je ook dat Paulus met voorkeur over de ware gelovige spreekt, de ware christen, als de gelovige in Christus. Een uitdrukking die je meer dan 130 keer in het Nieuwe Testament tegenkomt. Dan lees je uitdrukkingen als in Christus, in de geliefde, in hem, in Jezus, in de Heere. Met andere woorden, de Heere Jezus Christus is de nieuwe leefomgeving, de atmosfeer, de nieuwe habitat van de gelovigen. Zoals een vis in het water en een vogel in de lucht helemaal in hun element zijn, zo is een ware christen in Christus, in zijn element. Christus is zijn habitat, zijn leefomgeving. Buiten hem kun je als gelovige niet ademen en niet overleven. Het leven is voor mij Christus. Christus was zijn leven. Christus was boven hem en onder hem. Christus was links en rechts van hem. Christus was voor hem en achter hem. Christus was in hem en hij was in Christus. Buiten hem kun je als gelovige niet overleven. Aan de gelaten schrijft de apostel: ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Christus leeft in mij. Voor Paulus was het leven Christus. Dat was voor hem synoniem. Leven is Christus, Christus is leven. Buiten hem is er geen leven. Broeders en zusters, christendom, ja, zonder Christus is dom, die ken je. Zonder Christus is er geen authentiek christendom. Misschien heb je moraliteit, misschien heb je religie, misschien heb je een kerk, misschien heb je prachtige kerkelijke liturgie en muziek, misschien heb je een gelikt kerkelijk programma, misschien heb je goede werken, misschien heb je sociale gerechtigheid, misschien heb je al deze dingen en nog veel meer, maar zonder de Bijbelse persoon en het kruiswerk van de Heer Jezus Christus heb je helemaal niets van eeuwigheidswaarde. En heb je geen authentiek Bijbels christendom. Het christendom gaat over Christus. Het gaat over de eeuwige, ongeschapen, volmaakte, zonderloze Zoon van God, die een mens van vlees en bloed geworden is, die tijd en ruimte is binnengestapt om Israël en de wereld van haar zonde en verloren staat te redden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En u is een christen. Een christen is iemand die door deze Christus gekend is voor de grondlegging van de wereld. En die als gevolg daarvan uitgenade door het geloof hem in een zaligmakende relatie heeft leren kennen. En dat niet alleen academisch, dat niet alleen maar intellectueel of verstandelijk, ook niet alleen maar emotioneel of gevoelsmatig, maar iemand die in een zaligmakende, een reddende relatie kent. Iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest van God aan zijn zonde en verloren staat is ontdekt en de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als zijn zondeverlosser. Iemand die Christus heeft aanvaard, want alle die hem aanvaard hebben, hun heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Johannes 1 vers 12. Die hem geloofd heeft om zalig te worden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult zalig worden. Een christen is iemand die de naam van de Heer heeft aangeroepen om zalig te worden. Een christen is iemand in wie Christus woont en die in Christus is. Ben jij een christen? Ben jij een christen? Woont Christus in jou? En ben jij door de Heilige Geest in Christus gedoopt? Heb jij hem, zoals de apostel Johannes dat zegt, aangenomen, want alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het leven is mij Christus, zegt de apostel. Weet je, in de originele Griekse tekst staat het woordje mij voorop. De Griekse tekst begint met mij. Voor mij, zegt hij, is het leven Christus. Alsof hij tegen de Filippenzen en over hun hoofd vanavond ook tegen ons wil zeggen: en voor jou is Christus is hij je leven? Is hij je adem? Is hij je hartetocht? Is hij het licht in je ogen? Is hij je alles? Is hij je leven?
Ik hoop dat deze vraag bij je binnenkomt. Is Jezus Christus een cultureel of religieus aanhangsel in je leven? Iemand die in de marge meedoet, aan de rafelranden van je leven een rol speelt? Of is hij de levende realiteit van je leven? Is hij je leven? Bedenk dan dat hij met minder geen genoegen neemt. Het gaat hier niet over een klein Jezusfiguurtje. Het gaat hier over de grote, ontzagwekkende, eeuwige, ongeschapen Zoon van God. De Heere Jezus Christus. En bij hem is het alles of niets. En? Is hij je leven? Voor Paulus was de Heere Jezus Christus de essentie. De bloedstroom van zijn leven. Stopt je bloed met stromen, dan stopt het leven. Daarmee hebben wij in de apostel een prachtig voorbeeld en een rolmodel van een man die voor Christus leefde. Hij bewees op een authentieke, niet gemaakt, niet gepretendeerd, niet gedaan alsof, de liefde van Christus voor verloren zondaren en voor de kerk van Jezus. Hij was gegrepen door en leefde onder beslag van Gods genade. Ja, het beeld en de gezindheid van de Heer Jezus Christus werden zichtbaar, manifest in zijn leven. Het leven is voor mij Christus. En als dat waar is, luister goed hoor, luister goed. Als dat waar is, hè, dat Christus je leven is, dan is ook het tweede waar. Het vervolg, wat zegt hij? Het leven is voor mij Christus. En wat zegt hij dan? En het sterven winst. Uitroepteken. Maar dat is eigenlijk op zijn minst een opmerkelijke uitspraak. Het sterven was voor Paulus winst. Hoe is het mogelijk dat hij sterven en winst in één adem noemt? Hoe krijg je nou sterven en winst in één zin geharmonieerd? Immers, de dood wordt niet als winst ervaren, integendeel. Wij spreken van verlies. Bij het overlijden van iemand spreken wij over een groot verlies. Het zou toch ongepast zijn om over winst te spreken bij zo'n verlies. Ja, bij een ongelovige wel. Want die gaat met zijn zondeschuld het eeuwig oordeel tegemoet. Maar voor een gelovige in Christus ligt dat anders. Hoe kan sterven zijn, winst zijn en geen verlies? Weet je, bij het lezen van zo'n tekst heb je allerlei commentaren en allerlei mensen die daar hun licht over laten schijnen. En dan heb je mensen die zeggen, ja, Paulus, ja, die maakt zich hier schuldig aan escapisme, aan vluchtgedrag. En ze verdenken hem ervan een soort van levensmoed te zijn, alsof hij een heimelijke doodswens koestert. En anderen menen dat hij uit die Romeinse gevangenschap verlost wilde worden. En weer anderen dat hij vanwege het lijden om Christus wil en de moeite en de misstanden in de gemeente emotioneel geknakt was. Dat het voor hem allemaal niet meer hoefde. Maar gemeente, laten we wel zijn. Iedereen die Paulus kent vanuit de Heilige Schrift weet beter. Het was voor hem een erezaak om voor de Heer Jezus Christus te mogen lijden. En als iemand geen vluchtgedrag vertoonde dan de apostel Paulus. Hij is een dienaar van de levende God die zich in Christus heeft geopenbaard. Hij was een ambassadeur van hem en hij verheugde zich in onverschrokken navolging van Christus. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij was in aardse bestaan alles behalve beu. Hij was niet levensmoe. Want dat aardse bestaan voor hem, dat zegt hij ook, dat betekende voor hem werken met vrucht. Zijn leven was een vruchtboom van Christus. Een boom die rijk vrucht draagde voor Christus. Door de evangelieprediking mocht hij velen tot Christus leiden. Allerhande gemeenten stichtend werk doen en de gelovigen versterken. Nee, hij was niet levensmoe. Hij was geen vluchter en ook was zijn leven niet doelloos of zinloos geworden. Nu, als het dat nu allemaal niet is, hè. Wat is dan het geheim dat het sterven voor hem winst betekende? Nou, dat staat erbij, want hij zegt, omdat ik dan bij Christus ben. Hij zegt in vers 23, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Verreweg. Voor een kind van God, een gelovige in Christus, is sterven winst, uitroepteken. Het is verreweg in vergelijking met al het andere, in overtreffende trap en in onvergelijkbare hoogte het beste. En als er iets beter zou zijn dan het beste, dan zou dat iets natuurlijk het beste zijn. Maar er is niets beter dan het beste en dat is met Christus zijn en dat is winst. Broeders en zusters, ook het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus was winst. Winst. Zijn kruisdood aan het kruis betekende grote winst. Jij en ik, u en ik, wij zijn zijn winst. Zijn bruidsgemeente. De Bijbel zegt in Efeze 5, hij heeft zich voor wie? Haar overgegeven. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zijn sterven was winst, omdat hij zijn bruidsgemeente ziet. Ons sterven is winst, omdat wij hem zullen zien, de hemelse bruidegom. De Bijbel zegt dat hij zich voor haar heeft overgegeven. De ware gemeente van Christus is de winst van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En bij het heengaan van u en mij of van onze geliefden in Christus is Christus onze winst. Het is opvallend dat Paulus die twee uitdrukkingen verlangen om heen te gaan en met Christus zijn in één adem noemt. Daarmee zegt hij, gemeente, dat heen gaan hetzelfde is als met Christus zijn. Zelfs het moment van het sterven zal geen onderbreking zijn van de gemeenschap, de verbondenheid met hem. Integendeel, de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus wordt werkelijk samen zijn met hem, hem zien van aangezicht tot aangezicht. Geen zoeter, geen heiliger, geen begeerenswaardiger moment dan hem te zien. Mijn heiland, mijn koning, mijn verlosser, mijn Jezus. Van aangezicht tot aangezicht hem te mogen ontmoeten. Voor de gelovigen in Christus is heengaan gelijk aan met Christus zijn. Dat is winst, gemeente. Niet langer ben je dan pelgrim, niet langer bijwoner, niet langer vreemdeling. Dan ben je een thuisgekomen kind, die persoonlijk bij de Heer Jezus is en een grotere heerlijkheid is er niet. Dat is de hoop van het evangelie. Dat is het goede nieuws dat we in de kerk verkondigen. De Heer Jezus Christus, de eeuwige vleesgeworden Zoon van God, is in deze wereld gekomen om in onze plaats, als onze plaatsvervanger, aan het kruis, voor onze zonde, zijn leven te geven. Niemand nam het, hij gaf het. Hij besloot te sterven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft voor ons gedaan wat wij zelf onmogelijk konden. Wij konden ons onmogelijk vanuit onze geestelijke dode staat opwerken tot een niveau waarop we acceptabel zouden worden voor de Heere God. Wat die geestelijke dode staat betreft, wil ik het met de woorden van de Dordtse leerregels zeggen, in hoofdstuk 3, vers artikel 4. Daar staat, en het is een samenvatting van het onderwijs van de Bijbel over de zonde, alle mensen worden in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde, slaven van de zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren. Nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Dat is de natuurlijke, zondige staat van de mens. Een staat waaruit hij zichzelf onmogelijk kan verlossen. Maar wat we zelf niet kunnen, dat heeft onze Heiland voor ons gedaan. Onder het overtuigende werk van de Heilige Geest mag een mens wedergeboren worden. Mag hij vernieuwd worden. En een nieuwe schepping. Hij mag opgewekt worden uit de doden. Door de levendmaking van de Heilige Geest. Broeders en zusters, als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dan wijst hij altijd op de Heere Jezus Christus. Altijd. De enige die je overtuigt van zonde, zonder je op de Heere Jezus Christus te wijzen, is de boze. Dan weet je precies wie er aan het werk is. Dat is de aanklager. Die je onderdompelt en in feite, ik zeg het een beetje plat, maar je verzuipt in je zonde. Maar als de Heilige Geest overtuigt van zonde, dan wijst hij je zonder uitzondering altijd op die Heiland, de Heere Jezus Christus. En hij werkt in je het willen en het werken om tot hem te komen, hem te aanvaarden als je zondeverlosser, als de Heer van je leven. Ja, hij, de Heer Jezus, het Lam van God dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Hij is het die op die glorieuze derde dag de ketens van de dood heeft verbroken en is opgestaan uit de doden. Hij zegt: ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben dood geweest en zie ik mijn leven tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Nogmaals, alle die onder de prediking van het evangelie van Gods genade hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden en de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, ontvangen de zekere belofte dat zij bij het sterven onmiddellijk terstond op datzelfde moment in bewustzijn in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus zijn. En dat is de hoogste denkbare winst. Is er een gelovige in Christus van je heen gegaan? Ze zijn met Christus. Hij is met Christus. Zij is met Christus. Zij zijn met Christus. Het is in Johannes 14 dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: want ik leef en u zult leven. Jezus Christus leeft, hij heeft de dood verslagen en overwonnen. Hij is uit de doden opgestaan en leeft voor eeuwig. En zijn opstanding uit de doden is de garantie, de zekerheidsstelling, dat alle gelovigen in Christus uit de doden zullen opstaan en eeuwig zullen leven. Tegen de misdadiger aan het kruis zei de Heer Jezus: voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden wil zeggen, vandaag nog zult u met mij in het paradijs zijn. En dat is een belofte voor elke gelovige in Christus. En ook nu weer heb je van die uitleggers die menen dat de komma verkeerd geplaatst is en dat er moet staan: heden zeg ik u, u zult met mij in het paradijs zijn. Niet heden zult u met mij in het paradijs zijn, maar heden zeg ik u, u zult met mij in het paradijs zijn. En wanneer? Ja, dat moet je dan maar afwachten. Maar bij deze uitleg wordt wel voorbij gegaan aan de vraag van de misdadiger: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Het heden heeft geen betrekking op het moment dat de Heer Jezus dit woord spreekt. Want dan had de Heer ook kunnen zeggen: u zult met mij in het paradijs zijn. De troost zit hem daarin dat hij heden in het paradijs met Christus zal zijn. Dat wil zeggen op het moment van het overlijden. In een ondeelbaar moment zul je bewust in de tegenwoordigheid van Jezus zijn. Wanneer het moment is aangebroken dat je als gelovige het tijdelijke voor het eeuwige verruilt, het aardse voor het hemelse, het vergankelijke voor het onvergankelijke, het sterven voor heerlijkheid, het zwakke voor kracht en het natuurlijke voor het geestelijke, dan zul je onmiddellijk, direct en terstond en bewust bij Jezus zijn. In het paradijs, in het vaderhuis.
En voor Paulus is dat winst. En ook voor ons als gelovigen in Christus is dat winst. Zelfs in het sterven kun je je dan verblijden. Omdat je weet, ik zal mijn heiland zien en voor altijd bij hem zijn. En daarbij zegt Paulus in vers 32b, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Ik heb de begeerte, dat is een woord voor sterk verlangen. Ik heb sterk verlangen om heen te gaan. Ik verlang er naar om bij Jezus te zijn. Ken je daar iets van? Weet je, dat is nou een typisch verlangen van die kinderen van God die de vertrouwelijke omgang met de Heere kennen. Die weten wat het is om te staan op de drempel van het huis van de Heer om zijn lieflijkheid te aanschouwen. De psalmist zegt, hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn vlees roepen het uit tot de levende God. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de levende God. En natuurlijk, ik weet wel, het gaat in Psalm 84 om de tempel in Jeruzalem. Maar ten diepste gaat het hier om datzelfde hartelijke verlangen naar de directe ontmoeting en gemeenschap met de Heer. Paulus schrijft aan de Korintiërs, maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit te wonen uit het lichaam en bij de Heer in te wonen. Met andere woorden, om afscheid te nemen van dit lichaam en bij de Heer je intrek te nemen. Hij zegt, daar heb ik meer behagen in. Dat is verreweg het beste. Bij de Heer inwonen. In vers 32 zegt hij, ik heb de begeerte om heen te gaan. Verreweg het beste. Dat woord heen gaan, weet u wat dat betekent? Dat betekent letterlijk losmaken, losmaken. En dat wijst op een schip dat klaar is voor de afvaart. De loopplank wordt naar binnen getrokken. Het anker wordt gehesen. Trossen worden losgegooid. En langzaam drijft het schip van de kade weg. Om enige tijd later aan een andere kade af te meren. Zo zijn onze gestorven geliefden in Christus van ons heen gegaan. Let op, ze zijn niet weg. Ze zijn heen gegaan. Ze zijn ons voorgegaan. Ze hebben de aardse kust verlaten. Aangemeerd aan de hemelse kust. Veilig aangekomen. Veilig aangekomen. En ze werden opgewacht door de Heere zelf. Ze zijn met Christus en dat is verreweg het beste. In zijn brief aan de Korintiërs gebruikt de apostel het beeld van een tent die wordt afgebroken. En wanneer hij zegt, want in deze tent zuchten wij en wij verlangen er vurig naar. Met onze woning uit de hemel overkleed te worden. Ken je nou iets van dat verlangen? Nogmaals, dat heeft alles te maken met dat eerste gedeelte van de tekst. Is Christus je leven? Of is hij een randverschijnsel? Adem je Christus? Leef je voor hem? Ken je die vertrouwelijke ontmoeting? Ga de Heere dan zoeken als je hem nog niet kent. En als je bent kwijtgeraakt door de drukte van het leven, de beslommeringen van het leven kunnen soms zo claim doen. Misschien moet je dan opnieuw bekeren. Toen Stefanus, de eerste christelijke martelaar, door een regen van stenen om het leven werd gebracht, zag hij kort daarvoor, de Bijbel zegt, de hemel geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Zo worden kinderen van God in de hemel verwelkomd door Jezus. Door hem die door zijn lijden en sterven onze zondenschuld heeft betaald. En de hemel voor ons heeft verdiend. Zie welke heerlijke heilszekerheid heeft de apostel. Weet je man het, weet je vrouw het van jou, dat jij die heilszekerheid hebt. Weet je het van elkaar, als broeders en zusters. Mam, als mij iets overkomt, dan ben ik bij Jezus. Lieve man, als mij iets overkomt, ik weet mij geborgen in Jezus. Ik ga heen om met hem te zijn. Welke heerlijke heilzekerheid, gemeente. 75 jaar geleden werd Leendert van Leeuwen door Duitse soldaten gedood. Een uur voor de voltrekking van de doodstraf schreef de toen 21-jarige Leendert
een afscheidsbrief aan zijn ouders in Sassenheim. Het is zo'n indrukwekkende brief en zo'n krachtig christelijk getuigenis dat ik hem op enkele delen na in zijn geheel zal voorlezen. Het is ook een gevangenisbrief, evenals de brief aan de Filippenzen. Nu niet van de apostel Paulus, maar van een 21-jarige Leendert van Leeuwen. Lieve vader, het valt mij zeer moeilijk om u deze brief te schrijven. De vorige keer schreef ik op 14 februari, maar toen wisten we al dat we op 13 februari voor het gericht ter dood veroordeeld waren. Nee, ik spreek niet over een tijd van angst, want dat is het gelukkig niet geweest. Omdat ik veel heb kunnen bidden en omdat God met vaste geloof heeft geschonken dat als het doodvonnis mocht komen, dat ik dan mocht hopen op de zoendood van Christus en zodoende op de hemelse heerlijkheid. Vader, we mogen toch weten dat God tenslotte alle dingen, ook alle mensenhandelingen en mensenbesluiten bestuurt. En als we ons dan in vertrouwen op hem kunnen overgeven, dan is toch alles wat er gebeurt goed voor ons. Ik weet wel, mensen kunnen hier niet toe doen. Maar toch dank ik u dat u mij hebt opgevoed in dat geloof wat God me zo zeker heeft geschonken en waarin ik nu voldoende kracht putten kan om rustig en in de zekerheid dat God mij op zal nemen in zijn heerlijkheid de dood tegemoet zal zien. Straks om 5 uur gebeurt het. Een 21-jarige. En dat is niet erg. Het is tenslotte een moment. En daarna zal ik bij God en bij Jezus in de hemel kunnen zijn. Nooit meer verdriet of moeite hebben. Niets meer mee te maken van al de ontzettende narigheden en het vele verdriet van deze aarde. Die overgang is toch niet erg. Integendeel, het kan in Gods kracht heerlijk zijn. God heeft ons dat alles geopenbaard in zijn woord. En daaruit mogen wij weten dat hij ons niet zal verlaten als we hem daarom bidden. Ik voel de Gods nabijheid deze dagen zo sterk en ben volledig bereid om te sterven. Vader, troost u zich daarmee. Ik weet wel, het is erg en we zijn nog zo jong. Maar God weet dat onze zaak rechtvaardig was en hij is de rechter die oordelen zal. Ik vind het voor u veel erger dan voor mijzelf, want ik weet dat ik bij God in de hemel zal zijn. Dank God om die zekerheid te mogen hebben. Ik heb God al mijn zonden beleden en ben volkomen rustig geworden. Hij staat mij bij. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Treur dus niet, maar wees vertrouwend op God en bid hem om kracht. Wees sterk, papa, in het geloof dat ik weet dat ook u hebt, evenals moeder. Treur niet, maar dank God voor zijn genade over mij, dat hij mij de zekerheid geeft naar de hemel te gaan. Ten slotte treur niet te erg. Alles is goed. De Heer is met mij. Wat zou ik vrezen? Ze kunnen alleen het lichaam doden, maar de geest is in Gods hand. Die troost is toch voldoende? Ik ga heen. Tot weerzien in het Vaderhuis. Dat geve God. Hij zegene u allen. Heb geen haat. Ik sterf zonder haat. God bestuurt alles. Leen. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar die winst van het sterven is er niet voor iedereen. Voor de ongelovige die in zijn zonde sterft, wacht het eeuwig oordeel en de toorn van God. Voor hen is de dood een bewuste, eeuwige, onoverbrugbare scheiding van God in de hel. En voor hen is het geen winst, maar eeuwig verlies. Eeuwig verlies. Alleen voor diegenen die onder de verkondiging van het evangelie van Gods genade en het overtuigende werk van de geest hun zonde erkennen. En de onmogelijkheid om zichzelf aanvaardbaar te maken voor die grote, driemaal heilige God. Die hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Die in onze plaats en voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Die ten derde dag is opgestaan uit de doden. Voor hen is sterven winst. Optima forma. Want Christus' opstanding is de garantie van onze opstanding. En zijn verheerlijkte opstandingslichaam is het model van ons toekomstige opstandingslichaam. God bewijst zijn liefde jegens ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Johan de Heer 880.
Laten wij samen danken. Barmhartige Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u ons in uw woord zo tegemoet komt. Dat Christus het leven is. En daarom dat het sterven winst is. Dan zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. Heerlijker kan het niet worden. Heere, we zeggen u dank dat we in die hoop behouden zijn. Dank u wel dat we die heilszekerheid mogen hebben. We zeggen u dank voor de vergeving van al onze zonden. We zeggen u dank voor die wonderlijke verklaring van onschuld die we hebben ontvangen, de rechtvaardigmaking. En het geschenk van het eeuwige leven. En de inwoning van uw Heilige Geest als onderpand en garantie van die heerlijke erfenis. Dank u wel, Heere. Ik wil u bidden voor de mannen en de vrouwen die hier rondom uw woord bijeen zijn. Dat als u, Heere, nog niet tot het centrum van ons leven bent toegelaten, wat er u nog niet heeft plaatsgenomen op de troon van ons leven, dat mannen en vrouwen deze avond Christus zullen uitnodigen om hun leven te zijn. Om in alle dingen zich door hem te laten leiden en tot eer van hem te leven. Heere Jezus Christus, we zeggen u dank dat u in onze plaats en voor onze zonde uw leven hebt gegeven. En dat u ten derde dagen bent opgestaan uit de doden. U bent een geweldige heiland. U bent een geweldige verlosser. U bent de eeuwige Zoon van God. U bent het Lam van God dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. We zeggen u dank dat uw bloed ons reinigt van alle zonde. Aanvaardt u onze dank. Verhoort u ons gebed. Ook wanneer wij bidden om het behoud van uw volk en de voortgang van het evangelie van uw genade in Israël. Zegen de kerk, de gemeente in Israël. Zegen al diegenen die betrokken zijn bij de verkondiging van uw woord. We denken aan het Bijbelgenootschap of de Bijbel Society. En we denken aan de drukkerij van Eliyahu Smadja. En al die andere heren die het evangelie van uw genade doorgeven. Dat nu reeds, heren, er een vroege voorjaarsregen mag zijn, doordat lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob hun vertrouwen zullen stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden. En dan mogen we ook weten dat straks, wanneer die genade, de geest van de genade en de gebeden wordt uitgestort, gans Israël behouden zal worden. Zo bidden wij u om het behoud van uw volk, heren. We bidden om de vrede van Jeruzalem. U weet van die afschuwelijke lijst die op internet circuleert. We bidden u dat daar een halt toegeroepen zal worden. Dat die lijst verwijderd zal worden. Dat er niet een nieuwe heksenjacht ontketend zal worden. O Heere, wees de beschermer van Jacob. En wees de beschermer van uw gemeente waarvan u gezegd hebt, ik zal haar bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Zo zeggen wij u dank, Heere, voor deze avond. We hebben u willen lof zingen. Aanvaard u onze lof. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen met elkaar de inzameling van de gaven gaan houden. Of onder het voorspel houden wij de collecte. En daarna zingen wij van lied 655, neem de naam van Jezus mede. Kind van kommer, smart en zorg, die schenkt u ware vrede, draag die naam steeds in uw hart.
Thank you.
Gemeente, na de zegen zingen wij met elkaar nog het Wilhelmus. Twee coupletten uit het Wilhelmus. Maar ontvangt u dan nu eerst de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heer Jezus komt. Amen.